U bent ons fundament. En dat is hij geworden door al het werk wat hij heeft volbracht. En het is mooi om daar met elkaar over na te denken deze morgen. Onze harten, hebben we net gezongen, dan weliswaar in het Engels, hongeren naar God, naar zijn aanwezigheid en naar wie hij is. En dat is mooi als we dat zo met elkaar kunnen zingen, maar ook wanneer het natuurlijk werkelijkheid is en wordt, misschien wel in ons leven. Ja, het is vandaag carnaval. En dat woord is afgeleid van een Latijns woord. En dat betekent vaarwel aan het vlees. Vaarwel aan het vlees. En dat is een klein beetje het thema ook van deze morgen. In de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 7 wordt het volgende gezegd in vers 14. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. In het Engels staat daar carnal. I am carnal sold under sin. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En vanochtend is het vaarwel aan het vlees. Want als je christen bent, dan heb je een ander fundament en dat is de Heer Jezus Christus. En daar zullen we vanochtend met elkaar over nadenken. Er is een verhaal dat luidt als volgt. En dat is een verhaal van een zekere baron van Münchhausen. De baron van Münchhausen belandt in een diep verraderlijk moeras. Hoe meer hij beweegt, hoe verder hij wegzakt. Er is geen boom, geen touw en geen hulp in de buurt. Alles lijkt verloren. Dan krijgt de baron een geniaal idee. Hij grijpt zichzelf stevig bij zijn eigen haren en trekt met pure wilskracht zichzelf uit het moeras omhoog. Eenmaal veilig op het droge vertelt hij het verhaal alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De grap zit hem natuurlijk in het volstrekt onmogelijke. Jezelf aan je eigen haren optillen kan namelijk niet. Het verhaal is denk ik een perfecte illustratie van Romeinen 7. Daar komt die uitdrukking in naar voren. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Je probeert het, je wilt het wel, maar het lukt niet. Daarom wordt de uitdrukking zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras trekken nu ook figuurlijk gebruikt, vaak ironisch, voor iemand die beweert zichzelf zonder hulp uit grote problemen te kunnen redden. Er is een hele mooie psalm die we met elkaar nu even gaan zien. En dat is psalm 40, waar het volgende staat. En dat heeft dan te maken natuurlijk met het onderwerp. Vurig verwachtte ik de Heer. Ik heb deze psalm nu genomen uit de NBG-vertaling 1951. Daarmee was ik ooit vertrouwd. Ik gebruik nu de HSV. En ik vind deze manier van, zoals de psalm hier staat, in die vertaling nog iets mooier en treffender dan in de HSV. Vurig verwachtte ik de Heere. Je ziet als het ware die, ja, jezelf in het moeras. Vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulp geroepen. Een heel ouderwets woord. Neigen is je vooroverbuigen. Toen neigde hij zich naar mij en hoorde mijn hulp geroepen. Nou, de manier waarop God dat gedaan heeft, is door zijn eigen zoon te zenden in een gedaante gelijk aan dat van het vlees van de zonde. Jezus is echt waarachtig mens geworden. En in Christus neigt God zich, buigt hij voorover naar u en naar mij, naar ons. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, dus niet aan je eigen haren, niet zelf proberen, maar hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Nou, dat verderf, dat kennen we wel. En dat slijk van de modderpoel, dat komt ons ook wel bekend voor als je je eigen hart een klein beetje kent. Maar dan zien we dat Christus ons fundament wil zijn. Hij stelde mijn voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. Dat is weer zo'n ouderwets woord, hè? De manier waarop je loopt, je schreden, hij maakte die vast. En daar blijft het niet bij. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. We hebben net gezongen over die geweldige, barmhartige redder. Een lofzang aan onze God. En ook dan blijft het daar niet bij. Want we zijn hier nu, als we gered zijn, bedoeld om ook anderen te bereiken met dat prachtige evangelie. De boodschap van het heil, van de redding. Mogen velen het zien en vrezen. Dus laat het zo zijn dat als we hier weggaan, dan begint eigenlijk pas ons werk. Dat vele anderen het zien en vrezen en op de Here vertrouwen. We hebben net gehoord over Pakistan. Een land waar ongelooflijk veel moslims wonen, maar een klein percentage is christen. En wat moeilijk als je in zo'n land moet leven en het evangelie daar moet en mag doorgeven. Wij leven in een vrij land. Wij kunnen dat tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Nou, laten we dat dan ook doen. Dat evangelie van God, die blijde boodschap, doorgeven aan de mensen om ons heen. Als we dat fundament eenmaal hebben leren kennen. In Romeinen 5 vanaf vers 12 tot 21 gaat het eigenlijk over twee hoofden. En daar bedoel ik mee twee hoofden van een geslacht. En dat ene hoofd is Adam. Dat is de eerste Adam, zoals we dat wel zeggen. En het tweede hoofd is Christus. Maar van het eerste hoofd wordt gezegd in Romeinen 5 vers 19a... Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, en dan krijgen we het tweede hoofd, dan staat er, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, de Heer Jezus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Het gaat hier niet over wat we gedaan hebben, over onze zonden, maar over wat we zijn. We zijn van nature zondaars. We komen voort uit Adam. En omdat we zondaars zijn, zondigen we ook. Dus we worden geen zondaars omdat we zondigen. Maar omdat we zondaars zijn, zondigen we ook. Het zit in onze genen. We kunnen niet anders. En dat wordt nog even benadrukt in de volgende dia, die twee mensen die tegenover elkaar staan. De ene mens, Adam, de andere mens, de waarachtige mens, Christus Jezus, die ons tot rechtvaardigen heeft aangemerkt. Dat betekent dat we niet rechtvaardig worden door rechtvaardig te gaan leven, dus door ons te veranderen in onze eigen wilskracht. Maar omdat we rechtvaardigen geworden zijn door het geloof in de Heer Jezus, door die ene mens, gaan we ook rechtvaardig leven. Doordat we zondaars waren, zondigden we ook. Nu we rechtvaardigen geworden zijn door het geloof in de Heer Jezus, gaan we ook als vanzelf rechtvaardig leven. Dat is onze status. Dat zijn we geworden. Dat staat nu in ons paspoort. We zijn een rechtvaardige geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zondig je niet makkelijk. Wat wordt eerder vuil? Een zwarte broek of een witte broek? Een witte. Allebei tegelijk. Maar waar zie je het? Bij een witte broek. Vroeger waren we zwarte broeken. Zondaars. En of er een of meer zonde bij kwamen, nou ja. Maar nu zijn we rechtvaardigen. We zijn gerechtvaardigd in Christus. In hem, volmaakt voor het aangezicht van God. Nu zijn we wit. En nu valt dat veel meer op. Wanneer we zondigen. Allereerst bij onszelf natuurlijk. De Heilige Geest maakt ons dat duidelijk. Maar ook bij anderen die zeggen dan, ben jij nou een christen? Hoe kan jij zo uitvallen? Dat zijn soms de kinderen die het ook tegen je zeggen. En soms ook de ouders die dat tegen hun kinderen moeten zeggen. Maar we zijn wel veranderd. We zijn nu rechtvaardigen geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar een rechtvaardige kan helaas ook nog zondigen. En dat valt dan des te meer op. Dus waakzaam zijn. We gaan naar een volgende dia. Dat is Romeinen hoofdstuk 6. Daar is sprake van twee meesters. De ene meester is de zonde. De zonde die ons knecht. De zonde niet als daad, maar als macht in ons. Een zonde macht. Dus niet als een daad, maar als een zonde macht. En dan van zegt de brief aan de Romeinen hoofdstuk 6, vers 22a. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. Dat betekent vrijgemaakt in principe uit de macht van de zonde. Hoewel we helaas nog kunnen zondigen. Maar onze status is die van vrijgemaakt. Eens voor altijd. En dan mogen we terugkijken naar Golgotha, want daar is het gebeurd. De tweede meester, we veranderen van meester, is God zelf. Of, zoals het ook wel gezegd wordt in dit vers, de gerechtigheid. We zijn nu aan God dienstbaar gemaakt. Eigenlijk staat daar slaven geworden. Dat woord dienstbaar is een beetje vriendelijk gezegd, maar er staat eigenlijk slaven. We zijn slaven van God geworden. Dat is ook gebeurd op Golgotha. We waren ooit slaven van de zonde, maar we zijn nu in principe vrijgemaakt van de zonde macht. En we zijn nu geworden slaven van God. Natuurlijk ook kinderen, maar ook slaven, ook dienstbaar gemaakt aan God. En dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 7. En daar is sprake van twee echtgenoten. En dat gaat niet met twee echtgenoten getrouwd zijn. De ene echtgenoot is de wet. En dat is een veeleisende echtgenoot. God vraagt van ons volmaaktheid. En als we de wet overtreden, dan zondigen we. En die echtgenoot, die is ongelooflijk veel eisend. Het is net als een spiegel. Je kijkt erin, je ziet hoe je eruit ziet en je schrikt. Maar de spiegel kan je niet veranderen. Hij laat gewoon alleen maar zien wie je bent. Dat is ook het doel van de wet. Waar een wet komt, komt ook een overtreding. Ja, en dat is ook iets wat we moeten leren, dat we overtreden hebben. Twee echtgenoten. Romeinen 7, vers 4a zegt: zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. En wat is de bedoeling? Opdat we nu aan een ander zouden toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Twee hoofden, Adam, Christus. We waren zondaars, dat was onze status. We zijn nu rechtvaardigen geworden. Twee meesters, de zonde, macht. En we zijn van de zondemacht verlost, vrijgemaakt in principe. En nu dienstbaar geworden aan God. Twee echtgenoten. En we gaan dat nu even lezen uit Romeinen hoofdstuk 7. En die ene echtgenoot is de wet en de andere echtgenoot is Christus. Dat we van de zonde moesten worden vrijgemaakt, dat kan iedereen begrijpen. Want de zonde is nu eenmaal slecht. Maar dat we van de wet moeten worden vrijgemaakt, dat is wel heel bijzonder. Want van de wet staat geschreven dat die heilig, rechtvaardig en goed is. Waarom moet je nu worden vrijgemaakt van iets wat heilig, rechtvaardig en goed is? Nou, we lezen Romeinen hoofdstuk 7 En die tekst mogen jullie zelf opzoeken. En ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij je hebben of op je telefoontje even kunt meelezen uit de HSV-vertaling. Dat helpt altijd om het beter in je eigen hoofd, in je eigen verstand op te bergen. Hoofdstuk 7, vers 1. Of broeders, zusters, weet u niet, ja, we zouden dat moeten weten, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is hij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Maar het probleem is, de man sterft niet. De wet sterft niet. De wet blijft altijd bestaan. Geen titel of jota zal daarvan vergaan. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat ze geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Maar zoals gezegd, die man sterft niet. Die blijft leven, de wet blijft er. Wat moet er dan gebeuren om aan die andere man, Christus, te worden verbonden? Dan moet ik zelf dus sterven. Dan moet ik zelf sterven. En dat zegt ook vers 4. Hier ook heb ik het op de beamer staan. Zo, mijn broeders, zusters, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Tot die eerste man dus. Maar die man is niet gestorven, de wet niet, maar wij. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht zouden dragen. Wie is nu die ander aan wie wij toebehoren? Dat is Christus. Is Christus dan minder veel eisend dan de wet? Nee, die eist nog veel meer dan de wet. De wet zegt dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Maar de Heer Jezus heeft een nieuw gebod gegeven, dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Dat gaat nog veel verder. Maar het geheim is dat die Christus zelf in ons komt wonen om die wet te vervullen. Dat we het zelf dus niet hoeven te doen, maar dat Hij het in ons gaat doen. En daar komen we dadelijk op, en dat is Romeinen hoofdstuk 8. We gaan nog even verder met Romeinen 7, vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Dus niet alleen vastgebonden aan de zonde, maar aan de wet die heilig, rechtvaardig en goed is. Zodat wij nu in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van de letter. Ons einde is Gods begin. God kan dan iets moois in ons leven uitwerken. Kunnen jullie me nog een beetje volgen? Het is best wel moeilijk, hè? Maar ik denk dat je jezelf daar wel toch een beetje in herkent. Mochten jullie je nog niet daarin herkennen, dan gaan we lezen in Romeinen 7 over iemand die zich daar wel in herkent. Want we gaan nu lezen vanaf vers 14, Romeinen 7. En daar zie je een inwendige strijd. Dat is wat je ervaart. We hebben even nagedacht over wat we in Christus geworden zijn. Maar nu gaan we nadenken over wat we helaas zo vaak ervaren. Ook al zijn we vernieuwd en vrijgemaakt, helaas ervaren we soms nog heel iets anders. Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, carnal, vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is heel wat anders als we het net gelezen hebben in Romeinen 6, want daar staat vrijgemaakt van de zonde. Hoe kan dat nu samengaan? Vrijgemaakt van de zonde, verkocht onder de zonde. Ik heb een probleem, ik begrijp dit niet. Hoe kan dat nou? Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Kennen jullie dat? En je wilt de dag beginnen met, ja, beetje uit bed stappen is wel een beetje moeilijk soms natuurlijk. Hè? Maar je doet je best en wil dan echt heel geduldig zijn. Je wilt, als je naar je werk gaat, niet te hard rijden. Je wilt vriendelijk zijn op je werk. Je wilt alles keurig op tijd doen. Je wilt je kinderen voorgaan in het geloof. Je wilt vreugdevol zijn. Je wilt graag dat de vrucht van de geest gezien wordt. Vrede, blijdschap. En alles wat daar verder staat, zelfbeheersing, een van die hele moeilijke facetten van de vrucht van de geest. En je hebt het je nog niet voorgenomen of daar lig je. Daar val je. En als ik dat doe wat ik niet wil, vers 16, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Nou, dat is al een geruststelling. Ik ben het zelf niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Zoals er ooit is iemand die was betrapt op te hard rijden. En die kwam voor de rechter. En die moest dan natuurlijk iets betalen. Maar die wilde zichzelf vrijpleiten. Die zei van ja, ik was het niet, maar de zonde die in mij woont. En toen zei die rechter, nou dan krijgt u 2 maal een boete. Ja, logisch natuurlijk, want ja, je doet het dan toch wel. Maar het is toch wel een klein beetje een oplossing. Ik ben het niet meer. Maar de zonde die in mij woont. En als je dan even iets verder denkt, dan mag je weten. Maar dat ik ben toch met Christus gekruisigd? Of moet ik nog gekruisigd worden? Als ik het nog moet worden, dan wordt het een hele worsteling. Maar als ik het al ben, dan moet ik eens terugkijken. Ik moet niet kijken naar een moment dat er ineens iets gebeurt en ik ineens, bam, merk van nou ben ik verlost van de wet. Maar ik moet leren terugkijken naar Golgotha, want daar is het gebeurd. Daar hing niet alleen Christus, maar ik, u en ik, als we geloven in de Heer Jezus, zijn daar mede gekruisigd met hem. Maar dat is door het geloof, niet door de ervaring. Ik moet dat geloven, net zo goed als ik geloofd heb dat mijn zonden vergeven zijn, moet ik geloven dat ik ook met Christus gekruisigd ben. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Ah, daar ligt het probleem. We weten dat lang nog niet altijd. We denken dat het best wel meevalt met mij, met u, met jou. En dat je door je eigen wilskracht misschien wel die overwinning gaat behalen over de wet die dat van mij vraagt. Maar dat er niets goeds in mij woont, dat is best wel heftig om dat te ontdekken bij jezelf. En dat ontdek je alleen maar langs een experimentele weg. Dat moet proefondervindelijk in je leven worden ervaren. Om uiteindelijk afscheid te nemen van jezelf. En te zeggen, ik ellendig mens. Dat is niet langer je vrouw dat ellendige mens. Of je kinderen zijn die ellendige mensen. Of de buurvrouw of de buurman of de mensen op je werk. Maar dan kijk je naar jezelf en zeg je, ik ben de oorzaak. Niet hij, zij of alle anderen, maar ik. Ik ellendig mens. Want het goede, vers 19, dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, deze regel in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Hieruit kun je opmaken dat het hier wel degelijk gaat om iemand die wedergeboren is. Dus niet om iemand die nog niet wedergeboren is. Hij is echt wedergeboren. Naar de innerlijke mens verlustigt hij zich, verheugt hij zich in de wet van God. Maar in mijn leden, in alles wat je bent als mens hier op aarde, zie ik een andere regel, een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. En dan die conclusie. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Wie? Ja, o wie? Er is er maar één die dat doen kan. En dat is de Heer Jezus Christus. Je kunt je niet aan je eigen haren uit dit moeras trekken. Je kunt niet door te beslissen en door je wilskracht, het gaat mij nu lukken je uit dit moeras trekken. Het kan zo zijn dat je worstelt met een boezemzonde. We hebben allemaal onze boezemzonden, die ons regelmatig laten struikelen. En het kan zijn dat je dan denkt van, weet je wat, ik ga een dag vasten. En misschien dat ik dan daarmee die boezemzonde overwin. En je doet het en je merkt dat die boezemzonde alleen maar sterker wordt. Vervolgens denk je, ik ga 2 dagen vasten. 3 dagen. Want ik wil overwinning. 4 dagen. 5 dagen. En dan ineens moet God je openbaren, als je daarmee doorgaat, heb je er inderdaad dadelijk geen last meer van. Want dan sterf je. En ineens realiseer je dat. Maar dat kan toch niet de oplossing zijn? Moet ik dan maar, net als Luther, die gerechtvaardigd wilde worden door het geloof, midden in de winter op een stenen vloer gaan liggen, in de kou? Moet ik dan allerlei oefeningen doen van berouw om uiteindelijk toch zo ver te komen dat ik verlost word van die boezemzonde? En dan, op dat moment, kan het zo zijn dat God ineens door openbaring je ogen opent. Je wist het al, want het stond in de Bijbel, dat je terug moet kijken naar Golgotha. Want daar is het al gebeurd. Paulus zegt zo mooi in Galaten 2, vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En in Romeinen 6 zegt hij dat zo mooi in vers 6, dit weten wij toch, ja, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Dat betekent buiten werking gesteld zou worden. Dus de zondemacht wordt buiten werking gesteld op het moment dat ik door het geloof aanvaard dat ik met Christus gekruisigd ben. Mijn verlossing uit de macht van de zonde, mijn vrijmaking van de wet, ligt niet in de toekomst. Een hoopvolle dag dat je ooit overwinning krijgt, maar ligt in het verleden. En die kun je betreden door het geloof. Alleen door het geloof. Maar het is best wel een hele les die je mag en kunt en moet leren. Dat gaat niet vanzelf. En daarom die prachtige psalm, vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel, en zette mijn voeten op een rots. En die rots, ja, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Romeinen 8, vers, ja, eigenlijk het 1 tot en met 11, zegt het volgende. Je mag nu ook leren leven uit een andere bron. Tot dan toe leefde je uit het vlees. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar wat je moet leren is leven uit een andere bron. En dat is de geest. Het vlees verbindt ons met de eerste Adam. De geest verbindt ons met de laatste Adam. Of de tweede mens, Christus. En je moet dus proberen om om te schakelen naar niet wat je gewend was, want dat heb je hele leven lang gedaan, daar ben je mee vertrouwd, maar om te schakelen naar een hele andere bron. En dat is de geest. De geest van God. En het is heel opmerkelijk, hier heb ik nog een keer dat met het rood duidelijk geprobeerd te maken. Ik weet niet of het nou bij de volgende dia is wat ik wil zeggen. Nee, dat komt nog. Hoe vaak dat woord geest wordt genoemd in Romeinen 8... en hoe vaak het woordje ik wordt genoemd in Romeinen 7. In Romeinen 7 draait het allemaal om onszelf. Ik wil graag proberen, ik wil wel, maar het lukt niet. En in Romeinen 8 gaat het over Gods geest. God heeft zijn geest geschonken. Nou, even een korte herhaling. Romeinen 5, wat ik nog niet gezegd heb, maar dat hoeft nu ook niet meer. Romeinen 1 tot en met 5 vers 11, daar gaat het over vergeving, verzoening en rechtvaardiging. En dan... hij doet even niet wat we willen. Romeinen 6. Nou. Hebben we al gehad. Romeinen 7 ook. Romeinen 8. Leven door en in de kracht van de geest. Die hebben we al gehad. Ja, dit wil ik nog wel even benadrukken. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. De feiten zijn zoals we die net gezien hebben, vanaf Romeinen 1 tot en met Romeinen 8. We zijn verzoend, we hebben vergeving ontvangen, dat is een rechtvaardiging door geloof alleen. We zijn vrijgemaakt uit de macht van de zonde, we zijn vrijgemaakt van de wet. Dat zijn de feiten die we moeten geloven. En je kent allemaal wel het verhaal, denk ik, van die drie poppetjes die op een hele smalle muur lopen. En het eerste poppetje is het poppetje feit, het tweede poppetje is het poppetje geloof en het derde poppetje is het poppetje ervaring. Zolang geloof, het middelste poppetje, kijkt naar de feiten, gaat het goed. Maar zodra hij zich omkeert en kijkt naar de ervaring, valt hij van het muurtje. En zo moeten wij leren om dus de feiten van het woord van God ter harte te nemen, te geloven. En iedere keer wanneer je struikelt, niet te denken van volgende keer moet ik het beter doen, maar te denken van ik ben met Christus mede gekruisigd. Ik ben vrijgemaakt van de wet. Heren, ik kan het niet. Ik ben een ellendig mens. Maar Gode zij dank door Jezus Christus. Dus je keren naar de bron waaruit alles komt. En dat is God zelf. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. En dat zien we zo mooi in Romeinen 8. Als we daar nog even naar kunnen kijken. Dit hebben we eigenlijk allemaal al gehad. Ik loop achter met mijn... Nou, goed. Romeinen 8. Laten we dat maar doen. Ja, je mag even verder klikken naar de volgende. Ja, Nieuwe Land. Hè? Ja, dat is het. Nieuwe Land. Hè, we zijn beland. Het Nieuwe Land. Die juichkreet. Dus is er geen verdoemenis of veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan staat er in de HSV-vertaling als volgt: die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar in alle andere vertalingen, NBG, de English Standard Version, de New International Version, de Elbevelder Bijbel, de NBV 21, wordt dat niet meer genoemd. Want dat zou het voorwaardelijk maken. Het is niet voorwaardelijk, het is een feit. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan gaat het verder met vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde, dat is Romeinen 6, en de wet van de dood, dat is Romeinen 7. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. En dat vind ik zo mooi. Hoe heeft God dat dan gedaan? Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dat betekent dit: God is in Christus waarachtig mens geworden. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dat betekent niet dat de zonde in Christus was. In hem was geen zonde. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft de zonde niet gekend. Maar hij is wel echt waarachtig mens geworden. Hij heeft deelgenomen aan vlees en bloed. En God heeft dat wonder verricht door zijn eigen zoon te zenden. Dat woordje eigen mag je wel onderstrepen. Dat betekent dat er sprake is van een innige verbondenheid, van intimiteit. God zond zijn eigen, niet alleen zijn zoon, maar zijn eigen zoon. Zijn enig geboren zoon. Wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij krachteloos was vanwege het vlees, vanwege onszelf, deed God. En het mooie is dat nu de zonde in het vlees veroordeeld is. Hier gaat het niet om de zonden, die zijn afgewassen door het bloed van het lam. Maar hier gaat het over de zonde, de zondige natuur. Dat wij gezondigd hebben, kan God vergeven. Maar dat we zondaars zijn, kan God niet vergeven. Hij moet de zondaar kruisigen. En hij heeft de zonde in het vlees, de zondige natuur, in Christus geoordeeld. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Alsof Christus de bron was van waaruit alles voortkwam. Opdat wij nu gerechtigheid van God zouden zijn in Christus. En wat is het gevolg dan? Vers 4 van hoofdstuk 8. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden, niet door ons, maar in ons. Niet door onszelf, maar door iemand anders. Namelijk Christus zelf, die door zijn geest in ons woont. Wij die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. De dood in de pot. He, zoals een oud-testamentische geschiedenis zegt. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Is shalom. Wat zou het mooi zijn wanneer van mijn gezicht, van uw gezicht, van jouw gezicht afstraalt leven en vrede. Wat heeft de wereld mensen nodig die iets laten zien van wie de Heer Jezus is? Leven en vrede. Mijn vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Immers, vers 7, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God en kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Nou, die hebben wij wel, hoop ik, de geest van God die in ons woont. In Romeinen 7, 30 maal ik en 14 maal mij. In Romeinen 8, 21 maal de geest. En dan gaat het natuurlijk niet om de geest zelf, alsof wij hem moeten aanbidden of eren of wat dan ook. Maar de geest bewerkt Christus in ons. De geest richt ons altijd op de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om Christus te verheerlijken. Is dat niet een geweldige boodschap, een geweldig evangelie wat wij mogen doorgeven aan de mensen? En opnieuw die prachtige psalm, vurig verwachtte ik de Heer. Misschien is hier nog wel iemand, of meerdere, misschien nog wel helemaal niet gered. Maar misschien ook wel dat je worstelt met dit probleem. Dan mag je toch verwachten dat God je daaruit helpt. Dat hij laat zien dat hij het fundament is. En dat het volbrachte werk is van de Heer Jezus. Wat door ons in het geloof mag worden aanvaard. Zodat we als vrijgemaakte christenen, vrijgemaakt van de macht van de zonde, gerechtvaardigd voor het aangezicht van God en vrijgemaakt van de wet, kunnen en mogen en zullen leven. Zullen we samen danken. Heer onze God, wat voor de wet onmogelijk was om ons te rechtvaardigen vanwege ons vlees, vanwege wie wij zijn, vanwege wat ik ben, deed u. U hebt uw eigen zoon gezonden, die waarachtig mens geworden is. En heb de zonde in het vlees, de wortel van alles, in hem geoordeeld. Toen hij, onze God, door u werd verlaten. En het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten. Hij die geen zonde gekend heeft, die niet gezondigd heeft, geen bedrog werd in zijn mond gevonden, in wie de Zoon zonde niet woonde, hebt u tot zonde gemaakt. Wat is het geweldig dat we door het geloof in hem, en niet door eigen inspanning of wilskracht, gerechtvaardigd mogen worden, vrijgemaakt mogen worden en ook dienstbaar mogen worden aan u in de kracht van uw geest. Heere, wilt u uw woord zegenen? Het was best wel moeilijk en pittig, maar het heeft mij ooit geholpen om toch langzamerhand een klein beetje inzicht te krijgen in dat wat de Heere Jezus gedaan heeft. En misschien dat het ook anderen kan helpen om dit ook te geloven en te gaan ervaren in het leven. Met alle gebreken die eraan kleven in ons leven en alle gebrek die er is in ons en in mijn doen en laten. Zegen uw woord, niet alleen hier, maar overal waar het vandaag gebracht is en wordt, tot redding, maar ook tot opbouw van uw gemeente. En help ons om leven en vrede uit te stralen naar de mensen om ons heen. U hebt onze voeten gesteld op een rots, een nieuw lied, een lofzang gegeven in onze mond. Mogen velen het zien en vrezen en op u leren vertrouwen. We willen ons zo, ook voor de verdere week, aan u toevertrouwen, onze God en Vader, in de kostbare naam van de Heere Jezus Christus. Amen.